In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Leuk dat je luistert naar Boeken FM. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast, dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hey, en als je dan toch bezig bent, laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter in je podcast-app. Dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps. En het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm@dasmag.nl.
Ik zou denk ik wel van paprika naar bolognese kunnen gaan, maar van bolognese terug.
Jezus. Staat die aan? Wordt dit opgenomen? Is dit on-air?
Dit is on-air.
Wat wil je zeggen, Joost?
Oh, niks. Oké. Okay. Dit is Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer, over boeken en de inhoud ervan. Laatst waren we er 2 maanden niet, dat vonden we zelf te lang en we kregen ook berichtjes van mensen die zeiden dat ze het jammer vonden dat we waren gestopt. Dat willen we voorkomen, want we zijn helemaal niet gestopt.
Nee.
En daarom maken we vanaf nu ook gewoon wat kleinere afleveringen. Joost de Vries pleegt het minisodes te noemen, waarin we het niet over 1 specifiek boek hebben, maar gewoon eerder over 1 specifieke vraag. Zodat we ook gewoon tussendoor, als we niet tijd hebben om iets te lezen of als we er niet zijn, dat we dan wel gewoon een aflevering kunnen maken. Want daar is het gewoon net iets te leuk voor allemaal. En vandaag is de vraag die we stellen. Wat is je favoriete personage? Ik ben Peter Buurman en ik stel vandaag de vraag aan literair columnist van NRC Ellen Dekwiet.
Hoi.
En
ook aan de... Fuck, Joost. What the fuck?
Ik dacht, ik doe het een keertje andersom. Yeah. Joost is meteen in de war. Yeah. En redacteur van De Groene.
Ik ga er gewoon voor dat ik eerst kom.
Hey, favoriete personage... Is het een beetje gelukt?
Wat een bruggetje. Wat een bruggetje.
Wat een kut opening, Peter.
Dit is echt, maar als Matthijs het Nieuwkerk stopt, is het echt Peter Buurman. Tweede Kamer.
Is de running gag nu geworden dat ik een slechte presentator ben? Ik moest vanochtend in de Volkskrant ook al lezen dat ik domme vragen stel.
Ja, maar terwijl de fuck vond ik heel flauw trouwens. Er bestaan helemaal geen domme vragen.
Nee, maar het was
alleen
meer,
domme mensen.
Ik durfde de domme vragen te stellen.
Ja, dat is echt,
maar het was eigenlijk een groot backhanded compliment. Hey, mijn favoriete personage. Nou ja, we moeten het. Hoezo bruggetje? Dit is toch gewoon waar de aflevering over gaat? Nee, ga je er toch gewoon meteen
je hebt
in?
Okay.
Dus ik wil gewoon meteen. Ik wil meteen weten. Ik vond het een lastige vraag, wil ik alvast zeggen.
Waarom?
Nou,
kijk, dat is een goede vraag.
In eerste instantie, omdat ik merkte dat ik blijkbaar toch niet zo aan specifieke personages zeg, maar meer gewoon aan een verhaal. En dat ik toch iets zie ik al gauw als een soort interessante vondst van een schrijver. In plaats van dat ik een personage zelf als mens in mijn hart sluit. En een ander ding is, kijk, favoriet is natuurlijk ook nog een beetje een sturend woord. Joost zei toen we hier binnenliepen al, is dat dan personage waarmee je het meest identificeert, eentje die het leukste vindt, of is het gewoon iemand, ik bedoel, iemand die heel, weet je, waar je niet mee kan identificeren, kan ook je favoriet zijn, omdat het gewoon een enorme lul is en je dat leuk vindt.
Ja, ja.
Maar goed, ik heb er 2 meegenomen.
Go. Ik heb een stapeltje
ik
meegenomen.
Heb een hele stapel.
Mag ik eentje beginnen? Want die heb ik eigenlijk al genoemd een keer. En dat is namelijk Fox 8. Fox 8 uit Fox 8.
Peter, wat leuk.
Een dier. Is mijn favoriete
Fox
personage.
Van
George Saunders.
Ja, een fantastisch boekje.
Heb je het al gelezen, Joost?
Nee.
Maar ik heb wel Lincoln in de Bardo gelezen.
Het is op een of andere manier Dat personage krijgt heel veel vorm door de specifieke taal waarin het geschreven wordt. Het gaat dus over een vos die onder een raam bij een mensenhuis heeft staan luisteren en zich op die manier de mensentaal eigen heeft gemaakt. En vervolgens een soort verhaal of een soort brief aan de mensen heeft geschreven waarin hij zich over bepaalde dingen opwindt, zich bepaalde dingen afvraagt. Maar hij schrijft allemaal spelfouten, want hij schrijft dus alleen fonetisch. En daardoor krijgt hij zoveel... Wordt het echt een personage, een uniek personage. En het is op een of andere manier, die taalfoutjes zijn zo grappig.
Ik vond het een beetje de aardige broer van de Vos Reinaarde eigenlijk. Ja. Iemand die heel erg een soort klimaatmarser is, hij ook. Ja. En afhankelijk denk je, oh, wat lollig allemaal. Net zoals dat je van die memes hebt, waarop die katten een speciale manier hebben om over hun baasjes te praten.
Ja.
The human is not happy. Weet je wel, maar dat zo praat die vos dus ook.
Ja.
En gaandeweg merk je dat het verhaal wordt steeds gruwelijker eigenlijk.
En hij wordt zielig.
Hij wordt zielig, maar door die frictie...
En wat ik zo mooi vind, er gebeuren inderdaad gruwelijke dingen. En dit is ook waarom het een favoriete personage van me is. En ik had aan het einde van het verhaal dacht ik echt... Oh, weet je wel, wat een lieverd deze vos.
Yeah.
Omdat hij wordt niet gewelddadig door alles wat hem is aangedaan. Maar hij vraagt echt om begrip van de mensen. En daarom heeft hij dat verhaal geschreven.
Ja, hij heeft zo'n grote Gandhi-factor, die vos.
Geweldig. Ja, daarom. Dus het was eigenlijk de eerste waar ik aan moest denken. En daarna moest ik echt heel lang graven. En een van de dingen dus bijvoorbeeld, denk ik, Harry Potter... 7 boeken van gelezen. Dat heb ik echt verslonden. Maar als ik dan een personage moet bedenken welke mijn favoriet is, denk ik, ik vind ze eigenlijk allemaal... Ik vind ze allemaal stom. Is toch zo? Ja. Ron vind ik eigenlijk best wel stom. Harry vind ik al helemaal stom. Hermeline heeft leuke kanten, maar ook stomme kanten. Dat kan ik allemaal niet mijn favoriet noemen.
Ja, het huis zelf.
Hagrid is een sukkel.
Yes.
Toch?
Ja, nee, totaal mee eens.
Maar hoe zijn jullie uit deze vraag gekomen dan?
Nou, ja, weet je gaat voor je boekenkast staan. Je gaat kijken, nou, doobie doobie. Waar had ik lol bij?
Ja.
Ik heb een hele stapel. Maar ik zal 2 personages allereerst die mij sowieso door de eeuwen heen blijven treffen. Waarom zeg ik dit eigenlijk? Mag dit eruit, Merel? Dat is
door de
zin.
Eeuwen heen?
Door de eeuwen heen heb ik mijn leeftijd verraden. Daar heb ik helemaal geen zin in.
Is goed.
Iedereen gaat ervan uit dat jij gewoon ergens een keer op een kruispunt je ziel heeft verkocht aan een of andere duivel. Ja.
Ik sta ook op de nachtwacht, wist je dat? Moet je straks even kijken.
Straks als deze aflevering is...
Oh nee. Google mij.
Dan zoomt
die
uit.
Pompeii, ik sta daar met die aansteker bij die... Wat ik een van de leukste personages vind. En dat is dan echt een bijfiguur. Je hebt op een gegeven moment heb je. En dit, ik smokkel een klein beetje. Een graphic novel. Sandman van Neil Gaiman. Ik hoor nu alle meeluisterende geeks. En helemaal gaan. Op een gegeven moment heb jij dus. Komen heel veel personages uit de Bijbel voor. Lucifer heeft een grote rol. Maar ook Eva van Adam. En Eva is in de bewerking van Sam. Is het iemand die gewoon iedereen haat. En het liefst in een grot woont met haar lievelingsraaf. En ze wil niks meer te maken hebben met Kain en Abel. Dat vindt ze gewoon een enorme sukkel. Ze schaamt zich echt heel erg voor dat nageslacht. En die twist aan dat personage, zorg ik personage extra waardeer. Omdat het niet strookt met de verwachtingen. En een van mijn andere lievelingspersonages, en de reden daarom, hangt daarmee samen. Ik heb het wel vaker hier, dat is een beetje mijn Rob van Essen, T.H. White.
Iedereen mag eentje hebben.
Iedereen mag een Rob van Essen hebben. Nou, mijn Rob van Essen, dat wil zeggen, lieve luisteraars, lievelingsauteur is toch T.H. White van Arthur, The Once and Future King. En op een gegeven moment beschrijft hij hertelt daarin eigenlijk de verhalen van koning Arthur en de ridders van de ronde tafel, maar op een hele eigen donkere manier. En op een gegeven moment beschrijft hij Lancelot. Nou, Lancelot is natuurlijk in de Arthur-legende altijd een beetje de held geweest, weet je, ook een beetje de asshole, maar beste ridder, de sterkste ridder, knapste ridder. En bij T.H. White heeft hij de kop van een aap. Echt, iedereen vindt hem ontkotsen zo lelijk. En is hij zo perfect, zo goed in het verrichten van goede daden, dat je denkt van, nou, er moet iets achter zitten. En halverwege die roman blijkt dan ook dat hij van binnen een seriemoordenaar is. Dus als hij kinderen ziet, dan wil hij ze ophangen, binnenste buiten trekken, vrouwen verkrachten, wezenen nog harder aanpakken dan het lot hen al heeft gedaan. En op een gegeven moment zegt hij over zichzelf, ik ben alleen maar een goed mens, omdat ik van binnen ontzettend verdorven ben. En dat vond ik echt fantastisch. Daarmee sluit zo'n personage in je hart.
Maar dit is dus ook inderdaad een personage waar jij je niet per se mee identificeert, hoop ik. toch maar wat op een andere manier toch jouw favoriet is geworden.
Ja, ja, kijk, er zijn natuurlijk, kijk, je hebt natuurlijk, zeker voor een vrouw, er zijn genoeg, zeker als je opgroeit, zijn genoeg personages waarmee je kan identificeren. He, lees de Thea Beckmans, dan heb je Hasse Simons dochter, maar weet je wel, Marije Wartels dochter uit Geef me de ruimte. Dat zijn dappere meiden, die willen wat in het leven. Ja, dat kan, dat is leuk. Maar leuker vind ik mensen die dus in de knoop zitten. Zoals Eva, die denkt, ja, die kutkinderen van mij, what the fuck. Mm-hmm. En Lancelot. En ik heb nog een paar meer, maar ik wil eerst even Joost horen.
Ja, ik wil ook Joost horen. Die is verdacht stil.
Ja, zegt niks meer.
Nee. Die denkt, ik laat ze
lekker gaan. Dit is een keer, ik ben even vergeten, volgens mij is Cynthia Ozick, die cultuurcritica van de New Yorker. Die schreef een keer over de films van Quentin Tarantino. Die zei, die gebruikte de term van, het zijn hangout characters. Dus zei van, je kijkt zo'n film en dat maakt niet echt uit wat er precies gebeurt. Maar je vindt het gewoon fijn om gewoon lekker bij die personages in de buurt te zijn.
Ja.
En dus dan vraag je wat zijn mijn lievelingspersonages? Dan moet ik altijd denken aan personages die je net zo lief gewoon boodschappen ziet doen, als dat je ze een of andere grote episch verhaal mee ziet maken. Dus ik heb bijvoorbeeld heel erg met Nathan Zuckerman uit, van de personage dat in meerdere boeken van Philip Roth terugkeert. Ik bedoel, je wil gewoon hem zien denken. Of hij nou nadenkt over zijn omgeving, of zijn ouders, of zijn liefdesleven, of gewoon hoe de post wordt bezorgd. Je vindt het gewoon fijn om bij hem in de buurt te zijn. Je hebt natuurlijk in Hilary Mantel's Wolf Hall boeken.
Oeh, daar ben je gras voor mijn voeten aan het wegmaken. Ja, toch gewoon Joost.
Thomas Cromwell, alles dat je hem ziet doen is interessant. Of het nou dat je hem een of ander complot ziet opzetten, of gewoon met zijn kinderen ziet praten, of hem mee zien doen aan een boogschietwedstrijd. Je vindt het gewoon interessant. En je bent gewoon benieuwd in hoe denkt hij, hoe doet hij, wat zegt hij, wat zegt hij niet.
Maar waar zit dat dan in?
Waardoor, Joost, volgens jou?
Nou goed, kijk, Thomas Cromwell van Mental. Ik heb eigenlijk nog een ander personage van Mental, wat ik misschien...
Ik ook! Oh, ik...
Wat oppast dat er nu niet helemaal een heel Mental personage is. Waar het bij Mental in zit, en het zit meer in het personage, hoor. Het zit ook in een waanzinnig, waanzinnig uitgeslepen stijl. Maar dat toch een personage is dat de hele tijd niet laat zien, ook niet aan de lezer, wat hij nou precies denkt. Het is iemand die zo gecontroleerd is, zo op de rem staan, waardoor je de hele tijd het gevoel hebt dat er een pijloze diepte is achter die façade die de rest van de omgeving wel te zien krijgt. En de keren dat het dan open gaat en dat je wel meer bij hem naar binnen kan kijken, maakt er ook zoveel meer indruk. Toch ook het idee dat het een goede man is die tot kwaadaardigheid in staat is.
Ja, want dat vind ik juist inderdaad het leuke en het enge. Want je weet ook van zijn verleden, weet je wel, als militair bij nogal onbetrouwbare geldhandelaren in Italië. Zo, je weet, hij is potentieel gevaarlijk, maar zolang hij te eten heeft,
ja,
is hij oké. Okay.
En het is iemand, en dat vind ik sowieso een hele fijne eigenschap in mensen in het algemeen, het is gewoon zo iemand die alles van de wereld heeft gezien en nergens nog verbaasd van is.
Dat is geruststellend of zo.
Ja, dat is een soort van geruststellend.
Vind je dat niet mat?
Nee, maar ik bedoel, het is iemand die binnen dat hof en buiten dat hof net zo makkelijk een soort van begrip voor de wereld heeft. Niet dat hij daar mensen mee weg laat komen. Ik bedoel, hij is bikkelhard, maar...
Ja, en ook, want weet je, kijk, het opent natuurlijk Wolf Hall, dus de trilogie over dit personage, opent ook, begint zijn, dan wordt hij helemaal lens geschopt door zijn vader. Ja. En terwijl die vader het regent klappen op hem, hij denkt op een gegeven moment hele intense scène, ook maar anderhalve pagina, maar hij denkt, ik ga nu dood. En dan hoort hij op de achtergrond, hoort hij zijn hondje, Bella, dan zegt hij, ik zal haar missen. En dat is dan meteen zo'n, je zit er zo in, want hij is op dat moment, dat is hij een jaar of 11. En dat neemt je meteen in, weet je wel. Ja, je gaat meteen voor hem staan. En ook terwijl hij later best wel een klootzak wordt. Ik bedoel, ja kijk, het plot is bekend van wat er ongeveer met Anna Boleyn gebeurt, weet je wel. Hij is een van de meeste breinen achter haar val. Ja. Je denkt, nou prima, oké, weet je wel.
Ja.
Terwijl in andere Tudor werken is vaak Anna Boleyn de heldin en Hendrik de VIII.
De beul.
Ja, de beul.
Ja. Maar volgend jaar komt de derde laatste.
Oh my god, ik kan niet wachten. Ja. Maar wat is dat andere personage wat jij interessant
Mijn andere personage van Hilary Mantel, wat me heel dierbaar is Camille Desmoulins uit Place of Safety. Dat is een boek dat ze eerder geschreven heeft.
Maar terwijl ze al wel onderzoek deed voor Wolf Hall, hè?
Ja, ze heeft geschreven als eerste boek en vond ze het niks. Ze heeft het in een laag gegooid. Daarna heeft ze een aantal andere romans geschreven die wel gepubliceerd zijn, waar ze ook succesvol mee was. En toen werd ze een keer gevraagd in een interview van, goh, heb je ook een mislukte eerste roman in je kast in je la liggen. En toen zei ze, ja, ik heb eigenlijk nog een mislukt boek liggen over de Franse Revolutie. En toen belde haar uitgever meteen op. Die zei van, hé, laat het lezen. En dan kom je bij het chockerende, feit dat als dit al een mislukt boek van Hilary Mantel is. Ja. En dat is dus een vuistdik boek. En dat gaat eigenlijk over drie vrienden in de Franse Revolutie. Camille Desmoulins, Danton en Robespierre. Ja. Die langzaam van elkaar vervreemden en elkaar ook op het hakblok leggen. En ze doet iets heel fascinerends met het personage van Desmoulins. Desmoulins was de man die op 14 juli 1789, dat was eigenlijk zijn grootste claim to fame, op een tafel sprong en zei, laten we de Bastille bestormen. En je kan je heel erg afvragen, waarom volgden mensen hem op dat moment? En dat laat ze heel goed zien, dat is heel bijzonder. Ze maakt namelijk een onweerstaanbaar charmant personage van hem. En dat is heel fascinerend als je erover nadenkt van, hoe schrijf je een charmant personage? Want charme is bijna iets dat impliciet is. Het zit in kleine dingen, in een oogopslag, in een armgebaar. En als je dat heel nadrukkelijk gaat beschrijven als auteur, dan is het bijna niet meer charmant, omdat het dan zo beschreven is. En dat zat ik heel over na te denken. Hoe krijgt ze dat voor elkaar? Dat heb ik teruggelezen. En waar het op neerkomt, is dat gewoon elke keer als hij een kamer binnenkomt, iedereen gewoon opviert van, ja, er is Camille. En iedereen is gek op hem. Eigenlijk laat ze meer die liefde zien dan dat ze hem laat zien.
Ja.
En daardoor krijg jij als lezer gewoon zo'n heel groot gevoel over hem. En hij is, wat fascinerend is, het is die Franse Revolutie, zeker Robespierre, iedereen wordt steeds steiler, iedereen wordt steeds agressiever. En je merkt dat hij het eigenlijk niet aan kan. En hij is eigenlijk te zachtaardig voor de wereld die hij zelf heeft geschapen. Dit is het cliché van de revolutie vreet zijn kinderen op. En hij is daar gewoon het voorbeeld van. En hij houdt gewoon wel van het leven. En hij houdt wel van zijn vrouw. En van nog een hele zooi andere vrouwen ook. Ja. En net op het moment dat er een soort van soberheid teweeg wordt gebracht. En alles als decadent wordt afgezweerd. En met afgezweerd ook echt op de guillotine belandt. En dat vond ik echt. Ik bedoel, dat boek bestaat dus uit die drie personages. Robespierre, die zeg maar de Spartaan is.
Yeah.
En Danton, die een soort van de grote man is, de grote flamboyante orateur. En ik denk dat als dat boek alleen die twee personages had gewerkt, dat het misschien niet had gehad, dat het niet had gewerkt.
Ja, Dumoulin is het menselijke aspect.
Dumoulin is echt het fijne menselijke aspect ertussenin.
Oh, moet ik wel zeggen, Joost, want wat grappig, ik vond het ook een fantastische trilogie, maar wat ik ook heel goed vond, was de manier waarop zij Robespierre portretteerde, want van hem is altijd gezegd door tijdgenoten van, dit was de oncorrumpeerbare man, weet je wel. En ze weet dat zo overtuigend neer te zetten, terwijl je ook het leed ziet dat hij met die discipline eigenlijk probeert weg te werken.
Ja, totaal,
de familie, weet je wel, het provinciale en zo. Nee,
heel bestraffend naar zichzelf.
Heel bestraffend, maar ook wat ik zo mooi vind, op een gegeven moment heb je dus volgens mij in dat eerste, dat is in Nederland, is het in drie verschillende delen uitgebracht. Dan heb je een meisje waarvan je dan al weet dat ze laat op de guillotine zal eindigen. En dan kijkt ze naar de spiegel, maar de spiegel is zo hoog dat vanaf haar nek ze haar lichaam niet meer ziet.
Ja,
dat soort shit, weet je wel. Maar mag ik hem even op aansluiten?
Ja, absoluut.
Kijk, Hilary Mantel, mijn andere, of mijn derde waarschijnlijk al favoriete personage, is een personage uit Wolfhall. Eigenlijk zijn het er twee. Hendrik de VIII, daar hadden we net nog even over. Die is eigenlijk in heel veel films, toneelstukken, opera's, noem maar op, boeken, weggezet als de grote blauwbaard, hè, de enge vrouwenverslinder. Maar Hilary Mantel doet iets interessants met hem. Kijk, die boeken van haar draaien natuurlijk om Thomas Cromwell. Opeens gaat het niet meer over wat Henry, Anna Boleyn en zijn andere vijf vrouwen heeft aangedaan, maar om zijn verhouding tot andere mensen om hem heen. En hij en Thomas Cromwell hebben een aantal dingen met elkaar gemeen. Ze hebben beide een tyrannieke vader gehad, die dan al dood is. En ze zitten ook momenteel op een punt in hun leven waarbij iedereen bij hen aan het strooplikken is. Dus je weet eigenlijk ook niet of de genegenheid van derden, tenzij het je dichtst bij zijn familie is, oprecht is. En die twee vinden elkaar. En het, wat een bromance had kunnen zijn, loopt eigenlijk mis, omdat het machtsverschil zo enorm is. En op een gegeven moment schrijft ze iets heel erg fantastisch over hem. Dan Cromwell ziet de koning binnenkomen. En de koning heeft elke ochtend een moment dat hij nog even niet gezien wil worden. Wat haast onmogelijk is. Want in zo'n Tudor-hofhouding is alles vol etiket. Zelfs degene die hem het doekje aanraakt wanneer hij het privaat bezoekt. Maar dan zie je dus dat Hendrik, die gaat even naast een bediende zitten. Een jonge knaap. En zegt van, hé, hoe gaat-ie? En die knaap, wat heb je vannacht gedroomd? En dan gaan ze daarover praten. Ja. En dan denk je, wauw, het vormt zo'n mooi contrast met de veronderstelde hater. En een paar regels verderop lees je dit. En ik doe het in het Engels. You can be merry with the king, you can share a joke with him. But as Thomas More used to say, it's like sporting with a tamed lion. Ja. You tousle its mane and pull its ears, but all the time you're thinking, those claws, those claws, those claws. En dat is het dus precies. Hij blijft doodeng. Hij heeft op dit moment in de roman dan al een ongeluk gehad, waarvan later geschiedkundigen zeggen, hij heeft een klap op zijn kop gehad door een toernooi, die daarna ook een beetje koekoe is geworden en zo. Dat is wel jammer als je een alleenstaande vorst bent.
Ja.
Mijn andere favoriete personage uit de Wolfhouse-serie is, op een gegeven moment heb je Jane Seymour, de derde vrouw van Henry. Ja. In de geschiedenis is zij weg zoals de saaiste vrouw. Zij bezorgde hem weliswaar de zo felbegeerde troonopvolger, maar ze was wat muizig. En in deze reeks wordt zij door haar familie naar voren geduwd van, ja, bind die koning aan je. Ze wordt neergezet als een heel saai, muizig personage. Een beetje, ja, juf Ank, maar dan minder mondig uit de luizenmoeder. En tegelijkertijd merk je dat ze de boel donders goed doorheeft en iedereen een beetje belachelijk maakt. Doe maar van die grote hertenogen op te zetten. Oh, ik snap het niet helemaal. Ja. En name drop. Ik sprak Mental een paar jaar geleden. en toen verklapte zij dat grootste lol in het schrijven van onder andere Jane Seymour vormgeven was. En in een nieuwe roman, ik weet niet of die scène er nog in gaat zitten, dat zullen we volgend jaar hopelijk merken. Dan heb je een openingsscène zoals het er nu uitziet. En dan wil iedereen weten wat er op de huwelijksnacht is gebeurd tussen Jane Seymour en Hendrik de Achtste. En ze zei, ja, hij vroeg zoiets raars. En de hele verhouding spitst zijn oren van, wat dan? Ze denken natuurlijk dat een koning een perverse idioot is. En uiteindelijk blijkt het dat hij voorstelt om de week erop even naar Dover te gaan, de krijtrots te bekijken.
wat ik heel mooi gedaan vind, ja, sorry, moeten we oppassen dat niet de hele podcast over...
Wat ik zo mooi vind van
Thomas Cromwell, en dat beschrijft ze heel goed, dat zij weet inderdaad, die Jane Seymour weet heel goed wat er aan de hand is. En hij is de enige die doorheeft dat ze het spel meespeelt.
Yeah.
En er is zo'n hofhouding, en die vrouwelijke personages in die boek zijn geweldig. Iedereen loopt bij elkaar te roddelen en te steken en op hun eigen manier, op een eigen kleine manier macht uit te oefenen. Iedereen speelt het spel. Inderdaad, Anna Boleyn is een overtuigd, Jane Seymour is een dom kind. Iedereen vindt haar een dom kind. En Cromwell ziet als enige van, wacht eens, zij weet precies waar ze moet zijn, op welk moment. En ja, fascinerend.
Maar wat ik eigenlijk wil weten, we hebben nu aardig wat personages van Hillary Mantel.
Oh ja, sorry. Ja, waarom niet andere schrijven?
Nee, maar wat ik eigenlijk wil weten is, hoe het is geen toeval dat jullie allebei met personages van haar komen. Wat doet zij dan met die personages?
Twee dingen. Zij maakt historische romans. En wat zij doet is, heel veel schrijvers van historische romans, die omkleden de boel met allemaal van dat gezeur, historielokaal en zo.
Ja, gewoon eindeloos.
Kleurlokaal.
Ja, inderdaad. Ja, nee, eindeloos de gerechten beschrijven.
Bijvoorbeeld. Of ik riep de lakai, of mijn hemeltje, weet je wel. Ja, ja. En hier praat ze gewoon zoals je ouders zouden praten. En tegelijkertijd laat ze het mysterie van historische personages, de manier waarop ze van ons verschillen, geheel intact. Thomas Cromwell bijvoorbeeld. Je zou op basis van, hij is, op een gegeven moment is hij prime minister, weet je, hij is een beetje de Mark Rutte van Tudor Engeland. En je denkt, nou, zijn kostje is gekocht. Maar die eeuwige angst die hij voor zijn vorst voelt, maakt ze tegelijkertijd ontzettend aannemelijk. Dus even weet je hoe het is om een burger te zijn in een tijd waarin een vorst zonder enig vorm van rechtmatig proces over jouw dood kon beschikken. En dat vind ik heel goed. Het komt heel dichtbij. En de dialogen zijn totaal niet wollig. Het is gewoon, het is haast een beetje Malcolm McCarthy-achtig. Gewoon kort. Ik denk dat het daar wel in zit. Wat denk jij, Joost?
Ja, nee, helemaal mee eens. Ik bedoel, het is op geen enkele manier gehistoriseerd. Dat je denkt van... nee, goed. Dus dat werkt perfect. Wat ik verder nog had als personage... ik weet niet hoe jullie in Shakespeare zitten. Maar Prins Hal... uit Hendrik de Vierde.
Nee, dat is echt...
Oké, heel kort. Hendrik de Vierde gaat eigenlijk over Hendrik de Vijfde. Je hebt dus Hendrik de Vierde in Richard de Tweede... wordt Hendrik de Vierde koning.
Uh-huh.
En het stuk Hendrik de Vierde bestaat uit twee delen... gaat eigenlijk niet over de koning Hendrik de Vierde... maar over zijn zoon. Die wordt Prins Hal genoemd. Zijn kroonprins. En die zit met Falstaff. Misschien kennen jullie wel. Uh-huh. De prins wil niet deugen. In plaats van dat hij keurig aan het hof zit en zijn lessen leert, zit hij in Eastern City, of East Cheap heet het geloof ik, zit hij in een herberg met hoeren te zuipen en mensen te beroven. En hij is beste vriend met Falstaff, the gray-bearded Satan. De geweldige Falstaff, het misschien wel het mooiste personage van Shakespeare. Een hele dikke reus van een vent, die eindeloos hypocriet is. Maar eindeloos grappig ook. En met iedereen lol heeft. En eigenlijk op een bepaalde manier in iedereen het beste naar boven haalt. Alsof je iedereen uitdaagt om nog grappiger te zijn.
En hij is eindeloos hypocriet. En dat erkent hij ook van zichzelf. Prins Hal is ook heel hypocriet. En in die hypocrisie vinden ze elkaar. En er zitten een aantal geweldige scènes in die herberg. Er zit een van de mooiste scènes, de grappigste scène uit Shakespeare zit erin, als Prins Hal en Falstaff een omste beurt de koning na gaan doen. En dan Falstaff speelt de prins en de prins speelt dan zijn vader, die Falstaff uitscheldt. En dat is geweldig. En dat is een zeldzaam personage, Falstaff in ieder geval, is een zeldzaam personage dat hij jaagt echt mensen de dood in. Hij berooft mensen, hij liegt overal over. Hij is geen enkele vorm van eergevoel. Het is een scheidlaars. En je vergeeft hem alles.
Ja.
En Prins Hal daarentegen is misschien wel een van de interessantste personages van Shakespeare. Omdat je hem ook niet kan vertrouwen op een andere manier. Namelijk dat je langzaam maar zeker doorkrijgt. Prins Hal, voor de goede orde, is dus Hendrik de Vijfde. Als je Hendrik de Vijfde hebt gezien, ja, sorry, ik ga nu veel te lang over door, is de voorbeeldige koning in Hendrik de Vijfde. Oh, dat is de man bij Agincourt die voorop gaat in de strijd en de St. Christmas Day speech houdt. Once more into the breach, dear friends. Dit is de man van we band of brothers, we few, we happy few, we band of brothers. Gewoon de voorbeeldige koning. En in dat deel daarvoor, Hendrik de Vierde, zie je dus hoe hij eigenlijk, misschien, want dat is de interpretatie, je kan het op heel veel manieren lezen, zoiets heeft van, als ik nu maar gewoon lang genoeg smerig ben, dan kan ik later heel publiekelijk mijn vieze kleren afwerpen en dan opeens iedereen van, oh, hij heeft zijn leven gebeterd. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk pleegt hij door een soort master zet, door zich zo laag mogelijk te laten vallen, zodat hij zo hoog mogelijk kan uitkomen.
Karakter zelfmoord ten bate van het eigen karakter.
Ja, dat is het inderdaad.
Maar
ja.
Wat grappig. Ja, ik vond tot dusver Caliban uit de Tempest, weet je wel, die visruiter door iedereen wordt gedist. Ja. Maar dat ga ik vanavond lezen. Henry de Fourth.
Mag ik nog één personage doen?
Tuurlijk. Ik moet nog een laatste personage ook doen.
Oké. Okay. Ik had Adam Gordon uit Leaving the Atocha Station. Helemaal. Van Ben Lerner.
Oh god, ja, gadver.
Maar het is, gadver. Ja, dat is het dus een beetje.
Vind je wel echt een Aaron Gordon uitgaan?
Nee, dat is niet willen.
Maar een enorme neuroos.
Oké, maar het is dus uit, kijk, door bepaalde scènes die je volledig bijblijven, kan een personage ook gewoon, je hebt iets meegemaakt met diegene wat je niet meer vergeet. Of je hebt, zo'n schrijver weet iets heel typerends op te schrijven, waardoor je denkt, oh ja, ik kan hem precies typeren door deze ene scène. Maar het begint al met een, begint sowieso gewoon met de scène. Hij is een dichter die in Madrid is voor een soort residentie. Wel een soort groot gedicht schrijven over Spanje.
Yeah.
En dan, hij begint gewoon met dat hij koffie zet, een joint draait en even gaat douchen. En daarna gewoon gaat blowen en koffie drinken. Dat is eigenlijk ook wat hij de hele tijd doet. Maar hij gaat ook naar het museum. En dan heeft hij het over in het museum. Daar zijn allemaal mensen die hebben een profound experience of art. En daar praat hij dan een beetje zo. Het is een ik-verteller volgens mij. Die dan een beetje zo over praat. Van ja, daar heb je al die mensen die dan zo interessant staan te doen. Maar ze voelen het niet zo als ik het voel. En hij heeft één specifiek schilderij waar hij altijd naartoe gaat. Dan zegt hij daar, weet je wel, mensen kantelen meestal hun hoofd om te laten zien dat ze een profound experience of art hebben. Maar ik voel het van binnen. Maar dan komt hij bij zijn favoriete schilderij. En dan staat daar iemand anders. Daar staat een vrouw. En die staat echt tranen met tuiten te huilen. En dan hij denkt, what the fuck is dit? Ja, ja. Dus je hebt een soort gast, een blowende dichter, die eigenlijk helemaal niet aan het dichten is. Die zichzelf heel interessant vindt. Enorme snop. Inderdaad ook een rood.
Lul naar zijn ouders toe.
Gaat heel veel wijn drinken. En dan gaat hij domme dingen zeggen tegen een vrouw waar hij achterna zit of zo. En het is gewoon, je leert zo'n gast echt kennen. Je lacht om hoe ontzettend stom hij is. Maar tegelijkertijd herken je ook een beetje zo van, ja, het is gewoon een snop. En tegelijkertijd gewoon een enorme sukkel die helemaal niet doet wat hij moet doen. Namelijk dat gedicht schrijven.
Wat ik heel mooi vind is dat hij dan, hij volgt ook Spaanse les.
Ja. Yeah.
En hij loopt de hele tijd te zeggen, ik spreek geen Spaans, ik spreek de taal niet, ik begrijp het niet. En op een gegeven moment, aan het einde van het boek, wordt er door een meisje op afgesproken en die zegt, hou nou op, je spreekt de taal prima, je begrijpt alles. En het is iemand die zich de hele tijd verstopt achter een soort van airbag van ironie.
Yeah.
En ik bedoel, daar gaat het boek ook natuurlijk heel erg over. Dat uiteindelijk trekt ze hem echt op van, hou nou op, alsof je niet weet welke betekenis de woorden hebben. Je hebt zelf de betekenis.
Ja. Yeah. Ja, heel bijzonder, fantastisch. Boek. Nog één personage en dan gewoon stoppen.
Ja, ik zie Merel echt al helemaal gewoon haar rug krommen van
straks
ellende.
Het is ook een minisode. Ja,
Merel is de rugzak aan het pakken en zo.
Maar het is een minisode.
Ik hou het heel kort. Job van Joseph Roth, dus niet Philip Roth. Dat gaat over een man, hoofdpersoon heet Mendel, is een Jood in een sneu Russisch dorpje. Ze emigreren, alles gaat mis. Maar hij heeft een dochter die zo onvergetelijk is. Die dochter die is een jaar of 17, bloedmooi, heeft het libido van een bonobo. Ze wil eigenlijk alleen maar neuken, maar ja, de oorlog komt eraan, dus het wordt allemaal moeilijk. En op een gegeven moment, binnen anderhalf hoofdstuk, is zij helemaal de baas van het gezin en bepaalt zij precies de koers die ze varen. En dus het is niet alleen het personage, ze is een ergere terrortiener dan, nou ja, goed, Holden Caulfield en Draco Malfoy bij elkaar. Maar je houdt van haar, je hebt sympathie voor haar. En er staan zinnen over haar in, en ik doe één zin mail en dan hou ik echt op met praten. Bijvoorbeeld, haar reuk had een eigen geheugen en onthield onafgebroken met een tergende trouw de geur van brandewijn, mannenzweet en jachtleer. Lekker. Heerlijk. Hoor. Top.
Nou, daar sluiten we mee af. Mannenzweet, jachtleer, brandewijn.
Gerben Bakker roman.
Dit was een minisode van Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken. En de inhoud ervan. Dankjewel Joost. Dankjewel Ellen.
Jongens, en mail ons. Hè? Wat zijn jullie favoriete personages en waarom? En heb je een goede vraag of denk je, nou, hier wil ik een minisode over?
Ja.
Schroom niet.
Boekenfm@dasmag.nl. Kan je mailen. Dat kan. En ik bedoel, we hadden hier nog uren over door kunnen praten, maar het blijft een minisode, dus dat moet kort zijn. Nou ja, we houden het hierbij. Tot de volgende.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.